erkansing. Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Ook degenen die met ons verbonden zijn via internet of zij die hier als gast in ons midden zijn, van harte welkom. Het is vanmorgen kerstfeest en dan mogen we elkaar wel toeroepen het goede nieuws dat heden ons geboren is, de zaligmaker Jezus de Christus. In deze dienst hoopt voor te gaan onze eigen predikant, dominee Floor. We nodigen u uit voor de kerstfeestviering van de zondagschool en de regenboogclub, die morgen zal worden gehouden om 10:00, hier in de kerk. Aan de kinderen vragen we om al om 9:45 aanwezig te zijn, zodat we op tijd kunnen beginnen. De collecte zal dan bestemd zijn voor het jeugdwerk. Er wordt dit jaar door J.V. Gideon weer een baknacht georganiseerd. De opbrengst is voor het werk van Willem en Johanna Volmer. Bestellingen kunt u nog doen middels de inschrijflijst op het bord in de hal van de kerk. De eerste twee collecten worden voor de preek gehouden. De eerste collecte is vandaag bestemd voor de inwendige zendingsbond. De tweede collecte is voor het pastoraat en catechese. De uitgangscollecte is bestemd voor de exploitatie van de kerkelijke gebouwen. We beginnen deze dienst met het zingen van de liederen zoals vermeld in de uitgereikte liturgie. Namens de kerkenraad wens ik u een hele gezegende kerkdienst.
Gemeente, kerstfeest. Ook weer in dit jaar mogen wij het vieren. Het wonder gedenken dat Jezus Christus naar de aarde is gekomen om ook redding te brengen. Want dat is zijn naam. Jezus, de Heere redt. Hij kent en ziet u waarin u ook staat en hoe u leeft en wie je bent. En zo komt hij met zijn boodschap. Ik heb mijn zoon naar deze aarde toegezonden. Laten we onze harten verheffen tot onze God en ook deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Wij mogen samen ook deze dienst voortzetten door ook de lof te zingen tot eer van onze God. Zingt, zingt een nieuw gezang den Heere, die grote God die wonderen deed. Zijn rechterhand vol sterkte en ere, zijn heilig arm die werkte heil na leed. En hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. We zingen Psalm 98, 1 en 2. Gemeente, wij willen ook samen luisteren naar de wet die de Heere God ons ook heeft gegeven. Daarnaast ook een klein gedeelte uit het Nieuwe Testament om ons ook te verootmoedigen. Want dat is juist ook de reden waarom we ook kerst vieren. Dat hij niet voor niets gekomen is, maar juist voor onze zonde en voor onze schuld. Daarna zingen wij uit gezang 3, het 4e en het 5e vers de lofzang van Maria, van Zacharias. Dus wordt des Heren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, die binnen uw landsgrenzen zijn. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En dan uit 1 Thessalonicense 3, de versen 11 en 12. Maar onze God en Vader zelf en onze Heer Jezus Christus mogen onze weg naar u toe leiden. En u mogen de Heere doen toenemen en overvloedig maken in de liefde tot elkaar en tot allen, zoals ook wij dat zijn tot u. Opdat hij uw harten zou versterken om onberispelijk te zijn in heiliging voor het aangezicht van onze God en Vader bij de komst van onze Heere Jezus Christus met al zijn heiligen. Amen. Gemeente, laten we ook samen bidden tot de Heere, onze God, om de opening van het woord, de verlichting met zijn Heilige Geest. Laat ons samen bidden. Heere, getrouwe en eeuwige God, liefdevolle Vader van onze Heer Jezus Christus, hartelijk dank dat we ook als gemeente die naar uw naam genoemd is, op deze bijzondere dag bij elkaar mogen zijn om ook te gedenken, te vieren. Dat grote wonder dat u hebt verricht in het zenden van uw Zoon, die vlees is geworden, die onder ons is komen wonen, die ons in alles is gelijk geworden. Ja, zo gelijk dat hij die zonde van ons op zich heeft genomen. Dat hij als een zondaar werd aangezien, gekruisigd werd, gedood werd. Dat hij dat gedaan heeft om verzoening te brengen. Opdat wij vrede zouden ontvangen. Door het geloof in hem wat hij gedaan heeft. Als onze ogen daarvoor open gaan. Heren, dan kan het niet anders of uw liefde stroomt door ons heen. En gaan we ook ontdekken uw diepe liefde. U die zin en betekenis en doel aan ons leven geeft. U hebt ons geschapen en gemaakt. Maar niet alleen voor dit leven hier op aarde, maar dat wij eeuwig zouden leven. Ook op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Die wel een zwaar door die krachten en machten van de duisternis ook is besmet geraakt. Waar de zonde in alles doortrekt. In onze geest. In ons hart. In ons leven. In onze gedachten. In onze gevoelens. In onze wil. Waardoor er allerlei botsingen, strijd, geweld, ruzie, jaloezie, haat, twist, tweedracht voortdurend aan de gang is. Wat soms uitloopt op geweld, oorlog en terreur. Tussen volkeren onderling. En dan komt u, Heere, met de boodschap dat u in mensen een welbehagen hebt. En vrede wilt schenken op aarde. En dat u die vredevorst geeft die in die strijd ingaat. Om het te dragen, om ons te redden en te behouden en ons hoop en perspectief en verwachting te geven. Wij bidden u, Heere, laat dat woord opengaan voor ons. Als we bij dat eenvoudige kerstevangelie stil mogen staan. Dat ook zelfs de kinderen het kunnen begrijpen en kunnen volgen. Iets van die verwondering, hoe het geschied is, hoe het gebeurd is in de velden van Efrata. Maar dat het een begin is van een weg die hij is gegaan, naar het kruis toe. Om zo ook ons te redden. Heren, vervul ons met uw geest. Die hebben we nodig om dit te begrijpen, ja te geloven. En daar ook in te leven, te wandelen. Heilig ons. Door uw woord, door uw geest. Want Heere, we staan schuldig. Wie we ook zijn. Tegenover u. Maar wat een machtig evangelie brengt u. Van redding, behoud en rechtvaardigheid. Wil ons zo, Heere, zegenen. Wij bidden u voor hen die niet naar de kerk konden komen. Vanwege ouderdom. Vanwege ziekte. Chronische vermoeidheid. Mensen die aan bed gebonden zijn, aan huis. Maar ze zijn met ons verbonden wellicht. Via kerkradio, internet. Welke wijze dan ook zegen ze, opdat ze ook daar het kerstevangelie mogen horen, mogen beleven en ervaren. En schenk ons ook, Heren, in onze levenskringen, families, een gezegende kerstdag. Waarin we met elkaar onze harten mogen verheffen naar u toe. En mogen weten dat u onze God bent. De God van Israël. Breidt uw koninkrijk dan uit wereldwijd. Overal waar het evangelie vandaag wordt uitgedragen. In Azië, in Afrika, in Amerika, overal op de wereld. Breid uw koninkrijk uit. Want we weten dat u komt. Opnieuw. Om zo ook een eind te maken. Aan alle zonden. Aan alle ellende. En geef, Heere, dat we bij u zullen horen. Dat we u zullen kennen. Ja, dat u ons kent. O Heere, wil ons zo zegenen. En geef alles wat nodig is. In deze dienst. Wees met een ieder die een bijdrage heeft te leveren. De organisten, de koster. De mensen die de inzameling van de gaven doen. Mensen die ook op de achtergrond werken. Waar ook op de kleine kinderen wordt gepast. Zegen de kinderen. Het is altijd bijzonder kerstfeest te mogen vieren. Ook met elkaar. En laat deze dienst zijn. Tot eer en glorie van uw naam. Hoor ons, o Vader van alle barmhartigheid. In Jezus' naam. Amen. Wij lezen ook op deze eerste kerstdag weer het kerstevangelie. Ik vind het altijd toch fijn om toch steeds weer opnieuw dat aloude kerstevangelie te laten klinken. Ook op deze eerste kerstdag. Het is ook afgedrukt op de liturgie, u kunt dat meelezen. Lucas 2 vers 1 tot en met 21. En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus, dat heel de wereld ingeschreven moest worden. En deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef ging op weg van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw die zwanger was. En het geschiedde toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen. Mensen die gisteren in de kerk waren, wisten ook, hè, gisterenmorgen, dat het ging over die heerlijkheid. Hè? En de heerlijkheid van de Heere omscheen hen. En ze werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal. Namelijk dat heden voor u in de stad van David de zaligmaker geboren is. Hij is Christus, de Heere. En dit zal voor u het teken zijn. U zult het kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht die God loofde en zei, eer zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in mensen een welbehagen. En geschiedde toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden, laten wij nu naar Bethlehem gaan. En dat woord zien dat er geschied is, dat de Heere ons bekendgemaakt heeft. En ze gingen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindje liggend in de kribbe. En toen zij het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun over dit kind verteld was. En alle die het hoorden, verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd werd. Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. En de herders keerden terug en ze verheerlijkten en loofden God om alles wat zij gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was. En toen 8 dagen vervuld waren en men het kind besnijden moest, werd hem de naam Jezus gegeven. die genoemd was door de engel, voordat hij in de moederschoot ontvangen was. Amen. Tot zover de lezing uit het woord van God. Gemeente, wij zullen natuurlijk stilstaan bij het kerstevangelie. Ik doe dat altijd weer opnieuw, omdat er misschien ook wellicht mensen zijn die voor het eerst in de kerk zijn, of na een lange periode, en toch niet zo bekend zijn met het kerstevangelie. En daarom is het ook goed om toch ook altijd het eenvoudige kerstevangelie weer te horen en ook daarnaar te luisteren. De teksten zijn uit vers 15, 16 en 17. Het geschiedde toen de engelen van hen van de herders weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden: laten wij nu naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de Heere ons bekendgemaakt heeft. En ze gingen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindje liggend in de kribbe. En toen zij het gezien hadden, maakten zij overal bekend wat aan hen over dit kind verteld was. Voordat we er samen over nadenken, krijgt u gelegenheid ook om uw liefdegaven te schenken in de dienst ter offerande. Zoals u reeds ook is meegedeeld, van harte ook aanbevolen. De Heere zegene u en uw gaven. En we zingen aan de prediking vooraf van Psalm 2, de versen 4, 6 en 7. Psalm 2, de versen 4, 6 en 7. Gemeente. En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging dat president Trump bepaalde dat Jeruzalem de hoofdstad van Israël is. Deze mededeling vond plaats toen Netanyahu premier van Israël was. En de gehele wereld raakte in beroering en velen gingen op weg om te protesteren. En ook Jozef ging op weg van Ramallah naar Jeruzalem om te kijken naar de situatie bij de Damascus Gate met zijn vriendin Aisha. En toen ze daar waren, konden ze helemaal geen hostel vinden om daar enkele dagen te verblijven. Ze was hoogzwanger en door de omstandigheden moest ze uiteindelijk bevallen bij een tent in de buurt van een Bedouïdenkamp. Dominee, dat verhaal, dat klopt helemaal niet. Dat is het kerstverhaal toch niet? U hebt toch juist net wat heel anders gelezen? Ja, natuurlijk, dat klopt ook wel. Dat heb je goed. Maar wat ik u en jou ook eigenlijk wilde laten proeven is hoe gewoon eigenlijk het kerstevangelie ook heeft plaatsgevonden. Gewoon. Het lijkt zo alledaags. Het lijkt zo normaal. Wij lezen het kerstverhaal natuurlijk heel bijzonder, omdat wij alle dingen weten van dat kind. Wat er geschreven is over dat kind. En daarom wordt dit verhaal elk jaar weer heel bijzonder. Waar ziet u dat God ook in het gewone alledaagse leven zo aan het werk is? Zo gewoon. Althans, zo lijkt het. God is in alle dingen van ons leven. En zo werkt Hij nu nog. We weten niet wie er vandaag geboren wordt ergens in de wereld. En die over 20, misschien 30 jaar een hele belangrijke rol speelt. In een periode dat de wereld er weer heel anders uitziet. En misschien wel een hele belangrijke betekenis heeft in Jeruzalem. Als de Israël uit alle windstreken vandaan naar het land is gekomen. En als daar misschien een bloeiperiode is van de kerk, waarin het woord van het evangelie van koning Jezus helder en zichtbaar wordt, iets van zijn heerlijkheid naar voren komt. Daarom deed ik dit, om het u duidelijk te maken. Dat God in het gewone dagelijkse leven van jonge mensen, Jozef en Maria waren jong, bezig kan zijn en kan werken. Dat is één ding wat ik u eigenlijk mee wil geven vanmorgen. Hou er rekening mee en bedenk dat God toch ook in alle dingen van het gewone leven werkt. Hij weet hoe je denkt, wat je voelt, wat je ervaart. Hij weet natuurlijk ook hoe je nu naar de kerk bent gekomen, hoe jij kerst wilt vieren. Of het voor jou iets bijzonders is, dat je het juist mooi gaat vinden. En dat je oog gaat krijgen voor dat kind dat daar ligt in de kribbe. Ja, kennen wij ook nog, gemeente, met elkaar iets van die verwondering over dit kerstverhaal, in de dagelijkse gang van elke dag. God die grootse dingen kan doen, maar dat in die dingen Hij wel zijn plan aan het uitvoeren is. Zo werkt God toen, maar ook nu. Wij lezen de kranten en denken dat het gaat om die gebeurtenissen. En natuurlijk, bepaalde dingen zijn belangrijk. Keizer Augustus, een politiek figuur. Maar niet onbelangrijk is ook dat president Trump ook nu Jeruzalem tot hoofdstad heeft uitgeroepen. Wie het dan leest met het oog op Jesaja 60 bijvoorbeeld, die beseft ineens Jeruzalem, Jeruzalem. Dat is de stad van koning David. Dat is de stad van ook de zoon van David. Jeruzalem, Jeruzalem. Dat is hij die ook nadenkt over die stad waarover hij huilen zal en wenen zal. Want het is zijn stad. De stad waar toch gebeden wordt, bid om de vrede. Alsof je het voelt. Wat een spanning in de wereld om die stad. Bewondering met kerst. Dat God ook vandaag doorwerkt. En dat datgene wat met dit kind aan de hand is, ook vandaag van belang is. We zien hier ook dat Jozef en Maria een kind krijgen. Nou ja, u weet de bijzonderheid waarop dit kind is verwekt. Niet door Jozef. De Heilige Geest heeft dit kind gevormd in de moederschoot. Maar Jozef en Maria, hoe jong ze ook zijn, kunnen hun leven niet overzien. Natuurlijk, bijzondere ontmoetingen. Ze weten één ding. Het kind dat ik draag, het kind dat geboren zal worden, dat is een bijzonder kind. Maar weten zij hoe het is van de toekomst? En als ze dan komen in Bethlehem, allemaal door die Augustus die daar ergens in Rome zit, en dan zijn ze daar in de buurt van Bethlehem. Ja, God zal wel zorgen voor dat kind. Dat kan toch niet anders? Dit is toch een kind met een bijzondere belofte. Er zal zeker een plekje voor dit kind zijn. Ik denk dat Maria ongetwijfeld zo heeft gedacht. Maar hoe gaat het? Er is geen plaats. Er is geen plek. Wat dacht je dat deze jonge mensen dan bij zichzelf denken? Hoe zit het nu er eigenlijk? Heren, ik draag een kind bij me. Waarom is er nou geen normale plek voor hem? Waarom is er nou geen plaats voor dit kind in deze wereld? En u begrijpt het. Door de omstandigheden, ja, gedwongen, komen ze daar in wat je dan noemt een stalletje of hoe dan ook. Over dat begrip in de taal wordt verschillend gesproken. Maar in ieder geval, het kind komt in de kribbe te liggen. En ze wikkelen het maar in doeken. Dat nou zo? Moet dat nou zo? Heer, ik begrijp het niet. Het is toch een kind waar u een bedoeling mee hebt. Waarom is er nou geen enkele plek voor dit kind? Weet u? We lezen helemaal niets over die emoties van Jozef en Maria. We lezen ook niet wat ze gezegd hebben tegen elkaar. Dat wordt allemaal uit het verhaal weggelaten. We zouden het misschien best wel eens willen weten wat Jozef en Maria nou hebben ervaren. Wat ze nou tegen elkaar hebben gezegd. Ik veronderstel nu wel wat. Maar het evangelie zwijgt daarover. En waarom? Nou, ik denk wel dat ik weet waarom. Alle aandacht moet natuurlijk vallen op het kind. Op Jezus. Daar moet het over gaan. Hij is de heerlijkheid, maar er is schijnbaar niks te zien van die heerlijkheid. Maria bewaarde alle woorden in haar hart. Maar ze zal ook bewaard hebben Waarom moet dit nou zo gebeuren? Wat zullen Jozef en Maria gebeden hebben? Heren, heren, waarom nu? We begrijpen het niet. Geen plaats voor dit kind. Wezen er niets van. Want het moet voor ons helder zijn. Er is geen plaats voor dit kind. Is er plaats voor dit kind? Bij u? Bij jou? Hebt u ruimte voor dit kind? Is er een plekje in uw huis voor dit kind? Is er een plekje voor dit kind hier in je hart? We vieren kerst. Maar als er geen plek is voor dit kind, hoe moet dat? Ja, maar God legt dit kind wel voor u neer. Kijk maar eens goed vanmorgen naar dit kind dat in de voerbak ligt. Voor u. Ja. Omdat er ruimte komt voor hem in uw leven. Iets van te zien. Ja. En toch, er is heerlijkheid en glans over dit kind. We worden meegenomen naar het veld in Efrata. Daar, in de omgeving van Bethlehem. Daar waar herders bij elkaar zijn. Plotseling verschijnt daar een engel. Zoals verschenen was bij Zacharias. Bij Maria. Maar nu ook bij de engelen. Niet daar waar geen plaats is voor Jezus. Die in een voerbak wordt gelegd. Daar schijnt niets van de heerlijkheid te zien. Maar voor de herders is daar ineens een helder licht waarin ze in komen te staan. Vrees omvangt ze, want stel je voor, het is niet zomaar een verschijnsel. Het is een engel die bij ze komt. Ziet, ik verkondig u grote blijdschap die voor al de volken wezen zal. En ze staan daar in het volle licht. Iets van de hemelse heerlijkheid. Iets van Gods tegenwoordigheid. En als je daarmee geconfronteerd wordt, dan kun je wel bang worden. Als je niet gelooft in God, bij wijze van spreken, en je wordt geconfronteerd met dat licht, dan kunnen de atheïsten denken, ik heb me behoorlijk vergist. En ze vergissen zich ook. Als daar het licht komt van Gods majesteit, van Gods heerlijkheid. Herders worden ermee geconfronteerd. Maar of u nu atheïst bent, of misschien ook wel een diepgelovige, dan nog besef je in het licht van de heiligheid. Wie ben ik? Dan is het dat het woord moet klinken. Wees maar niet bang. Vrees niet. Want ik ben er voor je. Dat is wat natuurlijk ook bij de herders gebeurt. Maar ik wil u toch iets meer vertellen. Het gebeurt in diezelfde landstreek. In dat gebied. Daar waar Bethlehem ligt. We zijn er toen we in Israël waren niet naartoe geweest. Misschien ook wel omdat we dachten, is het wel vertrouwd nu Nu Trump net zo'n mededeling gedaan heeft. Maar je gaat er wel over nadenken. Hier in deze omgeving is het gebeurd. Is het geschied. Het is geschiedenis. Maar als we gaan nadenken over die plek, dan valt er heel veel over te zeggen. En dat wil ik u toch even in het kort meegeven. Ik geef het toe. Je moet de Bijbel er wel een beetje voor kennen. Je moet daar misschien wel wat meer achtergrondinformatie voor hebben. Maar dat wil ik u toch wel meegeven. Het was ook de plek waar Jacob zijn vrouw verloor, Rachel. Toen was hij net in die omgeving. Rachel die was net bevallen van een kind. Benjamin. Nou ja, zo heette die niet eigenlijk, want toen die bevalling zo zwaar ging en ze voelde dat het leven uit haar weg trok, riep ze het uit: Ben-Oni, kind van mijn smart. Als je een bevalling meegemaakt hebt dat niet zo eenvoudig is, kun je dat misschien een beetje indenken, wat dat betekent. Als je onder zulke omstandigheden, en toen natuurlijk geen medici allemaal om je heen. Zoon van mijn smart. En Jacob, die met God leeft, gewoon een man is, uit het gewone volk zou je toch wel kunnen zeggen. Die zei, nee, niet Benoni, ondanks alles. Benjamin, zoon van mijn rechterhand. Maar Rachel is wel de figuur geworden die natuurlijk sprekend was van een diep leed dat er is. Als we dan later weten wat Herodes gedaan heeft met allerlei kindertjes in de omgeving van Bethlehem, toen hij hoorde dat er een koning was geboren, er is een stem in Rama gehoord. Rachel die beweent haar kinderen. Er is een symbool van geworden. Van dat intense verdriet als je een kind verliest. Maar ook een intens verdriet. Omdat ze met de bevalling haar dood heeft moeten bekopen. Het leven gaat door. Benjamin. Zoon van mijn rechterhand. Dwars door de dood van Rachel blijft er hoop op leven. Op het geloof in God. Ja, en toen ging Jacob daar in de buurt wonen. En die plaats kennen we dan ook een beetje, dat ligt allemaal bij elkaar. Migdal Eder. En dat betekent eigenlijk de toren van de kudde. Hij heeft daar als een soort herdersvorst ook gewoond en geleefd. Het was ook een moeilijke periode. Het was ook de periode dat een van zijn kinderen ook overspel ging plegen met zijn eigen vrouw. U kunt dat lezen. Het staat er allemaal vlakbij. Ook in Genesis 35. Dus het was ook een pijnlijke, een zondige periode van die kinderen van Jacob. Maar daar werd zijn kudde groot. En later zijn er ook nog steeds opnieuw herders geweest die daar ook met hun kudde hebben rondgezworven. Maar daar valt nog iets meer over te zeggen, want die plaats Bethlehem, ja, dat is eigenlijk ook die plaats waar ooit koning David is geboren. Dat weten misschien jullie wel. Waar is David geboren? Ja, dat weten we. Dat is in Bethlehem. Als zoon van Isaï. Ja, maar dan moet je nog ietsjes meer weten misschien. En Isaï, wie was Isaï? Hoe was zijn vader? Obed, en wie was daar vader? En dan kom je in de buurt van Rut. Ja, die zit ook in dat geslacht. Die heeft daar ook gewoond in Bethlehem. En wie zaten daar nog meer in die ook daar gewoond hebben? Dat geeft het geslachtsregister van Matthäus wel aan. Rahab, de hoer. Die hebben dus ook gewoond in Bethlehem. Daar in die omgeving. Nou, als we dan verder gaan kijken, valt er nog wel meer te zeggen over dat Bethlehem en die landstreek. Want die herders die daar waren, ja, daar werd wat laag op neergezien, dat weten we. Herders, die hadden toch altijd iets met, niet altijd even rein, niet altijd zuiver. Maar deze herders, daar valt wel iets meer over te zeggen dan gewone herders die overal waren. Want daarvoor hebben we misschien iets van de Joodse achtergrond nodig om te weten wat er nog meer gezegd wordt over die herders. Daar hebben we de Mishnah, de Joodse overlevering, voor nodig om dat te begrijpen. Want eigenlijk die streek waar die herders zijn, tussen Jeruzalem en Migdal Eder, al die schapen en die lammeren die in die omgeving zijn, dat is een omgeving die door de Joodse gezaghebbers bepaald werden dat daar de offerdieren als offerdieren mocht gelden voor die offers die gebracht worden in de tempel van Jeruzalem. En er werden natuurlijk heel wat lammeren en schapen gebracht naar de tempel. Voor elke dag waren er 2 nodig, tel maar op. 730 per jaar. En met het Pesachfeest, dan waren er wel 10.000 van nodig. Maar al die pelgrims die uit de hele wereld vandaan kwamen, konden natuurlijk niet met een schaapje en een lammetje onder hun arm lopen en meenemen. Stel je voor dat ze op zo'n lange reis ook nog een gebroken pootje zouden krijgen. Dan moest je toch niet aan denken, want dat schaapje, dat lammetje, dat moest volkomen gaaf zijn als dat gebracht werd in de tempel. En dat lammetje, ja, dat lammetje, dat is eigenlijk ook het teken van hem die komen zou. Dat lammetje dat geofferd moest worden op het brandoffer. Of als er een vredeoffer gebracht moest worden. Ja, dan moet je wel wat kennis van het woord van God hebben. Maar het gaat wel om het offer. Er moet verzoening gedaan worden. Voor de zonde en de schuld van jou. Heb je iets verkeerds gedaan? Heb je gezondigd? Breng een offer met een lammetje. En snijd zijn hals door. Ja, dat moet je zelf doen. Opdat je iets proeft van de pijn wat het is. En leg je hand op de kop van dat beestje. En weet dat dan jouw zonde overgedragen is op dat lammetje. En dat lammetje, dat wordt geslacht. En dat wijst heen naar de Messias, naar de profeet die komen zal. Naar het kind dat komen zal. Om als een lammetje geslacht te worden. En al die schaapjes en lammeren waar deze herders over gingen, hadden specifiek de opdracht om ze te fokken. En ze hadden een speciale opleiding daarvoor, om ook goed te zorgen dat er geen enkel gebrek aan die lammetjes waren. Opdat als de pelgrims kwamen, ze een goed lammetje konden meegeven, die bestemd waren voor de offers in Jeruzalem, op het tempelplein. Want het volk moest heel goed weten, dat lam, dat is een teken dat het geslacht moet worden en dat om jouw zonde te verzoenen. Dat het weer goed komt tussen jou en God. Dat je vrede krijgt in je hart, Vrede in je ziel. Dat je mag weten. Dat lam. Dat brengt verzoening. En zijn we bij de betekenis ook van kerst. Nou, dan komen alle lijnen uit de schrift bij elkaar. Over Bethlehem. Waar Micha de profeet van zegt. En gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Israël. En gij o volk van Migdal Eder. Toren waar de herders zijn. Op die plek. Waar de voorouders van het kind zijn. Waar nu Jozef en Maria is. Daar op die plaats komen alle lijnen bij elkaar. En wordt er een kind geboren. Heren, ik snap het niet. Geen plaats voor hem. Maar we moeten het leggen. In een kribbe. De Griekse grondtaal staat een of kan ook vertaald worden met de. Maar het wil zoveel zeggen. De herders, die wisten wel welke kribbe. Als de engel zegt, en gij zult het kindeke vinden, in doeken gebonden en liggende in de kribbe. Die herders, die bezig moesten zijn met het fokken van lammetjes, zorg voor dragen dat er goede paaslammeren waren. Want die offerdieren waren geheiligd. Dus Jeruzalem en Migdal Eder. En daar wordt het kind geboren. En wordt het kind als een lammetje in zo'n voerbak gelegd. Heren, we snappen het niet. Maar snapt u het nou? Begrijpt u het? Dat achter al die gebeurtenissen die zo gewoon lijken, een bijzondere lijn van God is, die iets duidelijk wil maken. Dit kind, dat is een lam. Een lam dat geslacht moet worden. Over dit kind ligt de schaduw van het kruis al. Deze Jezus zal sterven als een kind, als een man, aan het kruis van Golgotha. En dan begrijpt u ook die prediker Johannes de Doper. Zie het Lam Gods. Dat de zonde van de wereld wegneemt. Mijn zonde wegneemt. Ja, dan gaan we het zien. Dat als de herders die heerlijkheid horen. En als ze zien, wij die met lammetjes bezig zijn geweest. Maar dit is het lam dat ze het ook uitroepen. Nadat ze het gehoord hebben. Toen de engelen van hen weggevaren waren. Dat zij tegen elkaar zeiden, laten wij nu naar Bethlehem gaan. En dat woord zien dat er geschied is. Die heerlijkheid. Omdat Jozef en Maria toch iets horen van die heerlijkheid. Ja, God staat erachter. Het ligt in een kribbe. Al jullie vragen. Daar gaat een deur of wat het dan ook mogen zijn open. En daar komen de herders binnen. Die elkaar hebben aangespoord. Kom, laten we gaan. We hebben iets gezien. De heerlijkheid. Laten we kijken naar dat kind. En ze gaan. En ze komen daar. In die stal of wat het dan ook geweest was. Maar het is zoals de engel het gezegd had. Het ligt in een kribbe. Als een lammetje. Oh. Wat een gaaf kindje is dit toch. Wat een bijzonder kindje is dit toch. Misschien heb je ook wel eens in een wiegje gekeken. En dat je dan zei tegen, oh, wat is dat toch een mooie baby. Wat is dat toch een lief kind. Zo'n prachtige baby. Zoiets heb ik nog nooit gezien. Er is geen gebrek aan te zien. Zo ligt de Heer Jezus in zijn kribbe. En die engelen, ze stralen. En misschien hadden ze wel iets van de straling van het hemelse licht waarmee ze geconfronteerd waren op hun aangezicht. En ze kijken naar dat kind, dat kind. Dat had de engel gezegd. O ja, het licht in doeken gewonden. Het licht daar. Het is het lam. En dat lam. Of ze alles helemaal doorgrond hebben, weten we natuurlijk niet. Maar één ding wel, dit is het. Dit is het. Hij is onze zaligmaker. Dat is ooit beloofd aan ons volk. Hij is de verlosser. Hij is mijn heiland. Als je zo gaat kijken naar dit kind, dan raakt het je. Je diepste ziel. Dit kind kan ik niet missen. Dit kind. Daar hou ik van. U toch ook? Houdt u van kerstfeest? Of houdt u van dit kind? Hou jij van dit kind? Dat zo als een lam gekomen is. En geslacht zal worden. In de tempel. Voor jou. Alles wat je verkeerd gedaan hebt. En waar je nu aan denkt. Ik kan wel zeggen zonde. Maar jij weet. Hoe jij in je leven staat. Wat doe je met God en met de Bijbel. Met wie ga je om. Met wie spreek je. Hoe ga je om met je tablet, met je computer? Hoe ga je om met alles wat de wereld biedt? Wat heb je aan dit kind? Is er ruimte? Kijk naar dit kind, wat dat doet voor jou. Hij komt uit de heerlijkheid in de kilte van de nacht. Om als een paaslam gelegd te worden in de kribbe. Gemeente, laten we kerstfeest vieren. Laten wij kijken naar het kind in de kribbe. En dat we daar komen, ja, met lege handen. Dat we niks mee hoeven te nemen. Ja, de wijzen uit het oosten, die kwamen met goud, wierook en meren. En dan is er wel eens een verhaal dat er ook een kindje meeliep met die wijze uit het oosten. Het is natuurlijk verzonnen. En die had ook bee, maar onderweg kwam die arme mensen tegen en die gaf die wat. En toen uiteindelijk kwam die bij de Heere Jezus. En nou heb ik niks meer voor de Heere Jezus. Ja, maar dat is misschien wel het mooiste. Jij hebt niks. Want alles wat je gedaan hebt in mijn naam, dat is goed. Maar je hebt mij nodig. Met lege handen mogen we bij het kind in de kribbe zijn. En als je dit gezien hebt, nou dan ga je met haast naar buiten. De wereld in. Naar je kantoor. Naar je bedrijf. Naar de ontmoetingen met allerlei mensen. In je omgeving. Ga je vertellen. Wat dit kind met je gedaan heeft. Met kerst. Dan maak je bekend. Dit kind met kerst. Weet je de betekenis van kerst? Weet je wel het doel van kerst? Weet je wel dat dit kind er is? Om jouw zonde te vergeven. Om jouw vrede te geven. Om jouw zin en betekenis te geven aan het nieuwe leven. Dat je anders mag worden. Nou, Ik lees af en toe Trouw. En daar stond een aardig interview in. Met twee voormalige feministen. Bekende figuren in ons land. Meededen aan het debat. Maar nu er openlijk voor uitkwamen dat ze tot geloof gekomen waren. Dat ze christen zijn geworden. De ene is in een hersteld hervormde kerk gekomen. De andere die is nog wat zoekende. Is bij de katholieken daar nog bezig. Maar één ding zeiden ze. Als je Jezus leert kennen, dan wordt het probleem van man en vrouw ook opgelost. En dan zie je dat er in de lucht, in de maatschappij, in de wereld, bij mensen iets aan de gang is. Dat men weer gaat nadenken over, wat zegt kerst mij? Wat zegt het kind mij? Jezus die vrede geeft, ons een ander mens maakt. Een nieuwe mens. Dat zijn liefde leert kennen. En in je leven meer en meer zijn heerlijkheid gaat zien. Hij is onze koning. Het paaslam. Het lijkt Pasen. Maar het is kerst. We kijken naar het kind. Het kind. Amen. Gemeente, dit kind zal heel wat strijd ook te verduren krijgen in zijn leven. Maar zal de overwinning behalen. En daarom zingen wij ook na deze prediking van Psalm 40. En daarvan het vierde en het vijfde vers waar we over gesproken hebben. Brandofferen nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. Al die offers die gebracht werden, ach. Dat was een lering, een heenwijzing. Maar hij is het offer dat gebracht wordt. Het paaslam dat in een kribbe in een voerbak wordt gelegd. Om ook gekruisigd te worden als een lam aan het kruis. Psalm 40, 4 en 5. Laten wij, gemeente, de Heere God ook bidden en ook dank zeggen, niet in het minst, voor de boodschap die Hij gebracht heeft en voor het kind dat Hij ons gegeven heeft. Laat ons bidden. Eeuwige God en Vader, U die alle dingen tot in het detail ook leidt en bestuurt en regeert en U ons, die ons ook door uw geest de lijnen laat zien, hoe alles zorgvuldig door u is ook voorbereid. En dat het niet voor niets is dat uw zoon als een kind, als een lam te midden van alle andere lammeren gelegd wordt. Om daarmee aan te duiden, dit is het paaslam. Dit is het lam dat geslacht wordt. En horen we al iets klinken van de boodschap, zie het lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt. En als we hier zo zitten en we luisteren naar dat aloude kerstevangelie, dan klinkt ook iets door van die boodschap, zie het lam, dat mijn zonde wegneemt. Mijn schuld wegneemt. Dan kun je zo'n diepe vrede krijgen in je hart, in je ziel. Dat je weet, Jezus is mijn heiland. Jezus is mijn zaligmaker. Daarom, Heere God, Vader, hartelijk dank dat u ons Jezus hebt gegeven. Dat u hem zo hebt gegeven, opdat we het ook zien wat het betekent voor hem om geslacht te worden. Om een brandoffer te zijn, maar ook een vredeoffer. Opdat wij rust krijgen in ons leven. Opdat we verder kunnen in ons leven, maar met hoop en met verwachting. En dat we door u in uw heerlijkheid worden geplaatst, in het licht worden geplaatst. En bent u het, Heere, die uw boodschap brengt. Zie het lam van God, het kind in de kribbe, dat je zonde wegneemt. Dat je een nieuw begin kan maken, een nieuwe start. En dat we zo ook mogen leven met dit kind. Wandelen in zijn licht. Helpt u ons daarbij. En wilt u ons zegenen. Geef zo gezegende kerstdagen. Misschien ook als we alleen zijn. Maar dan toch niet meer alleen. Omdat u er bent. Wij bent. Dat u er bent in onze gezinnen. In onze families. Als we wellicht met elkaar de maaltijd gebruiken. Dat we misschien dan ook denken aan dit kind. Dat gekomen is om liefde te geven. Opdat we u zouden lief hebben. En de naaste zouden lief hebben. Met heel ons hart, met heel onze ziel, met al onze krachten. Vervul ons met uw geest. Opdat dit een onvergetelijke kerstdag wordt. En Heere, wat een vreugde om altijd hiermee bezig te zijn. Steeds weer uw lijnen te zien. Uw weg te zien. In het woord, maar wat u ook vandaag doet. Dat u doorwerkt om ook uw koninkrijk uit te breiden. Dat de velden wit zijn om te oogsten. Dat er een glorietijd aanbreekt voor uw volk Israël. Voor de volkeren der wereld. Omdat dit kind dat geslacht wordt. Zijn heil heeft laten zien. Dat dit kind ook spreekt van een heerlijke en rijke toekomst. Iedereen die in Jezus gelooft, die zal niet sterven, maar leven. Wat een belofte geeft u. Daar mogen we op leunen en op steunen. Dat geeft hou vast. Misschien ook wel in het uur van onze dood. Wil zo zijn met de zieken van de gemeente. Weet ze hoe het moeilijk is, moeilijke kerstdagen. Weet dat je misschien binnen afzienbare tijd zult sterven, mevrouw Drogendijk. Wilt u haar dragen en sterken? Alle zieken die we nu niet met namen noemen, maar wel bekend zijn in de gemeente, we dragen ze aan u op. En wil geven dat we ook als gemeente meer en meer buigen voor dit kind. Met elkaar, samen, op de knieën. En dat we ons verwonderen over uw boodschap, uw heil, uw zegen. Vergeef dan ook al het zondige wat er was in deze dienst. Wilt u ons nabij en goed zijn? Ook in het verdere van deze dag. En uw koninkrijk wordt uitgebreid, ook wereldwijd. Gedenk de gevangenen. Degene die honger hebben. Degene die vervolgd worden. Degene die ontzettend veel moeten doormaken. In deze wereld aan geweld, aan terreur. Maar u, Heer Jezus, komt terug. Op de wolken van de hemel. Op het witte paard. Er komt een eind aan. Wij danken u daarvoor. Voor dit evangelie. Hoor ons om Christus wil. Uit genade. Amen. Wij zingen tot slot, gemeente. Het ere zij God. gaat heen, gemeente, in vrede naar uw huis. Ontvangt ook de zegen van de Heere, opdat u een rijk gezegende kerstdagen ook mag ontvangen met elkaar. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij en blijft met u allen. Amen.